onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die leeft tot in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Kom gemeente, laten we met elkaar zingen uit Psalm 20, het eerste vers, dat op uw klacht de hemel scheuren en dat zich de Heere ontdek. En wat er verder volgt, eerste vers uit Psalm 20. Tijden alle plaatsen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en zingen daarna op Psalm 106 het derde vers: geef dat mijn oog het goed aanschouw. En wat er verder volgt in het derde vers van Psalm 106 na de belijdenis van het geloof: en een ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. openen Gods woord vanmiddag in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs en lezen daar het derde hoofdstuk. Dus de schriftlezing voor vanmiddag is Matteüs 3. En in die dagen kwam Johannes de Doper predikend in de woestijn van Judea en zeggende: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het van de welke gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: de stem des roepende in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. En dezelfde Johannes had zijn kleding van kemelshaar en een lederen gordel om zijn lendenen, en zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea en het gehele land rondom de Jordaan, en werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonde. Hij dan, ziende velen van de Farizeeën en Sadduceeën tot zijn doop komen, sprak tot hen: gij adderige broedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toren? Breng dan vruchten voor ter bekering waardig, en meent niet bij uzelf te zeggen: we hebben Abraham tot een vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En ook is alreden de bijl aan de wortel der bomen gelegd. Alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar die na mij komt is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen, die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Wiens wan in zijn hand is, en hij zal zijn dorstvloer doorzuiveren en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, tot Johannes, om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde hem zeer, zeggende: mij is nodig van u gedoopt te worden, en komt gij tot mij? Maar Jezus antwoordde, zeide tot hem: laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af, en Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water. En zie, de hemelen werden hem geopend, en hij zag de Geest Gods nederdalen gelijk een duif en op hem komen. En zie, een stem uit de hemelen zeggende: deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Tot zover de schriftlezing. In de voorbeden hopen wij ook een plaats te geven aan Arjen en Barbara Wols, Hovenierslaan 40, waar woensdag 28 januari een zoon en broertje geboren is, Micha. En Micha is het broertje van Noël en Benjamin. Laten wij de Heere vragen om zijn onmisbare zegen. Heere, u bent de levende God die leeft van eeuwigheid tot in der eeuwigheid. U is gegeven alle macht. U bent het die regeert van de zee tot aan de zee. En u werkt aan op de verheerlijking van uw naam, dat alle knie zich voor u zal buigen. En alles wat adem heeft, u zal loven. Daarom hebt u de hemel en de aarde geschapen. En we belijden het, Heere. Wij zijn van dat doel afgeweken. Wij hebben onze eigen keuzes gemaakt. En omdat wij gekozen hebben, gaan onze keuzes steeds weer verkeerd. Die zijn gericht op onszelf. En daarom hebben we nodig licht van boven. We bidden om de werking, de vervulling met uw Heilige Geest, opdat we vol zouden zijn van uw Geest, gedreven zouden worden door de liefde van de Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft tot een volkomen verzoening. Hij de dood ingegaan om de dood te overwinnen, opdat wij het eeuwige leven zouden hebben in zijn naam. En daarom bidden we, Heer, om dat geloof, dat niet alleen een kennen en een toestemmen is van alles wat u in uw woord openbaart, maar ook een vertrouwen, een rusten, een leunen en steunen, gewerkt door de Heilige Geest, door het evangelie. Dat niet alleen anderen, maar ook mij de vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid geschonken is. En Heere, opdat het ook zo zou levend zijn. En dat we erbij zouden leven en eruit zouden leven. Om zo ook onze naaste voor Christus te winnen. En zegen daartoe al het werk wat gedaan wordt voor zending en evangelisatie. Maar opdat we allen evangelisten zouden zijn. Leesbare brieven van Christus, om zo ook onze naaste te winnen, jaloers te maken op het leven met u, omdat er geen beter leven is dan het leven met u. Om dan ook te zien, Here, dat we hier geen blijvende stad hebben, maar opdat we de toekomende stad zouden zoeken. En het leven blijft een zoeken, maar u zegt, Here, in uw woord: zoek de Heere en leef. En dat wij zo, Heere, in alles steeds weer u zouden zoeken, u op het oog zouden hebben. Dan moet ons vlees gekruisigd worden. Dan moeten wij alles verliezen. Maar dat geeft toch de ware vrijheid, als we verlost zijn van onszelf. En als we gericht zijn, in alles gericht op u, dan is het hier maar ten dele. Maar omdat het verlangen ook des te groter zou en te meerder zou zijn naar uw komst op de wolken des hemels, opdat dat ons leven zou zijn, een uitziend leven, een verwachtend leven. Heere, gedenk zo uw kerk, waar ze zich dan ook bevindt, in ons dorp, buiten het dorp, in ons land en buiten ons land. De kerk die vervolgd wordt, de broeders en zusters die te lijden hebben omdat ze uw naam belijden. We dragen ze aan u op, ook het werk wat onder gedaan wordt onder de vervolgde kerk. We dragen het Joodse volk aan u op in Israël en buiten Israël, spannende tijden. De aartsvijand Iran zich roert. Maar we bidden, Heere, voor het Iraanse volk, opdat ze bevrijd zullen worden van het islamitische juk. We bidden voor alle volkeren, Heere, rondom Israël. En opdat ze Jezus de Nazarener mogen kennen. Dat is nodig voor hen, voor ons, maar in het bijzonder ook voor uw volk, het Joodse volk. Dat het deksel van hun hart wordt weggenomen. En Heere, u hebt het toch beloofd dat gans Israël zalig zal worden. U hebt het toch beloofd, Heere, dat de heidenen hen tot jaloersheid zouden verwekken. En dat ze het gaan zien dat de God van Abraham, Isaac en Jacob zich ook met heidenen bemoeit. En dat zijn wij, Heere, opdat wij dan ook hen tot jaloersheid zouden verwekken, opdat ons gebed ook tot hun zaligheid zal zijn. En dat zo ook het gebed voor het Joodse volk een artikel mag zijn in onze gebeden. De liefde tot het volk, omdat zij de Messias hebben voortgebracht, omdat hun de woorden God zijn toebetrouwd, daarom hebben wij een Bijbel. En daarom mogen wij de verkondiging van uw woord hebben. En daar moeten zij voor lijden, tot op de dag van vandaag. Satan, die rondgaat als een briesende leeuw en de belofte nog veel beter kent dan dat wij ze kennen. En daarom, Heere, werk nog krachtig. Geef wat nodig is aan ieder vanmiddag. Zo dragen we de gemeente aan u op, Heere, de broeders van de kerkenraad, de predikant die u aan deze plaats verbonden hebt, maar ook alle predikanten, Heer, in actieve dienst, de gemeente, maar ook zonder gemeente, de emeritus predikanten, allen die een taak en een verantwoordelijkheid hebben in de kerk of in de maatschappij, in de regering. Heer, we bidden om uw nabijheid en om uw zegen. En we zeggen uw naam ootmoedig dank, Heere, dat er ook bij Arjen en Barbara opnieuw een zoon geboren mocht worden, opnieuw de kinderzegen mochten ontvangen. En Heere, nu Micha geboren is, hij heeft ook nodig om wederom geboren te worden. De geboorte was uw werk, maar de wedergeboorte is ook uw werk. En Heere, dan mocht hij geboren worden op de erve van het verbond. Een kind, een erfgenaam. En dat van het eeuwige leven en de vergeving van zonde. Maar wat is het nodig? Dat Micha dat gaat erkennen, dat u zijn hemelse vader bent. En dat hij het alles van u zou verwachten. Daarom is uw zoon zo nodig. Omdat er niemand tot de Vader komt dan door hem. Daarom is de Heilige Geest zo nodig. In het toepassende werk die in ons wonen wil en toe-eigenen wil hetgeen we in Christus hebben. Maar zegen daartoe ook de opvoeding van deze ouders. En geef dat ze zo met vreugde hun kinderen mogen opvoeden. Micha, maar ook Noël en Benjamin. En Heere, opdat ook dit gezin een kerkje mag zijn in de kerk. Gedenk zo nog, Heere, ook als het moeilijk is. Als het bericht bekendgemaakt wordt. Als er onder ons zijn die uitzien naar de kinderzegen. Of niet meer uitzien. Als het moeilijk is als we kinderen hebben verloren, het zij voor de geboorte of daarna. Als er pijn en verdriet is, Heere, onbegrepenheid. En we leggen het alles voor u neer. Ontferm u over de gemeente. Gedenk nog naar de grootheid van uw genade, weduwe, wedunare. Waar spanning is, waar zorgen zijn, waar onzekerheid is, waar ziekte is, beperkingen. We bidden het van u, Heere, ontferm u over ons. Gedenk nog naar de grootheid van uw genade, om Christus wil alleen. Amen. Namens uw kerkenraad zijn er nog de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 8 februari hoop voor u voor te gaan. Uw eigen predikant in de morgendienst en dominee L.G. de Deugd in de middagdienst, welke om 16:00 zal beginnen. Ten aanzien van het gemeenteleven, woensdag 4 februari is er kinderclub voor de bovenbouw. Deze begint om 18:30 in plaats van 14:30. Vrijdag 6 februari is er om 19:30 zing in. De inloop is vanaf 19:45. Zie ook het bericht op het prikbord in de Scipio-app. Zaterdag 7 januari is er 's morgens om 21:00 gebedskring in de kerk. Zondag 8 februari is er weer koffie drinken na de morgendienst. En zondagavond 8 februari is er ook JV van de plus 16. Voor alle data geldt, zo de Heere wil en wij leven. In de dienst der offeranden worden van u een viertal gaven gevraagd. De eerste collectie is bestemd voor de diaconie, voor de eigen gemeente. Tweede voor het pastoraat en de eredienst. De derde collectie is bestemd voor de kerkvoogdij. En er is ook nog een deurcollecte die bestemd is voor het landelijk jeugdwerk. Alle vierde collecten van harte in uw milddadigheid aanbevolen. De Heere zegene u en uw liefde gaven. Wij gaan zingen met elkaar op Psalm 2. En we zingen daarvan het derde en ook het vierde vers. Psalm 2, vers 3. Durft gij bestaan te twisten met mijn kracht? En ook het vierde en ik, die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereld rond doen horen. Wij noemden u het derde en vierde vers uit Psalm 2. gemeente, de tekst voor vanmiddag vindt u opgetekend in Matteüs 3, het gedeelte dat u zojuist is voorgelezen. En wel de versen 16 en 17. Vers 16 en 17 uit Matteüs 3 is de tekst voor vanmiddag. En daar luidt Gods onfeilbaar woord als volgt. En Jezus gedoopt zijnde is terstond opgeklommen uit het water. En zie, de hemelen werden hem geopend, en hij zag de geest Gods nederdalen gelijk een duif, en op hem komen. En zie, een stem uit de hemelen zeggende, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Tot zover de tekst. En wij worden door deze tekst bepaald bij het welbehagen van de Vader. Het welbehagen van de Vader. Een drietal gedachten in de eerste plaats aan Johannes getoond. Ten tweede in zijn Zoon geopenbaard. En in de derde plaats in de Heilige Geest bekrachtigd. Het welbehagen van de Vader. In de eerste plaats aan Johannes getoond, ten tweede in zijn Zoon geopenbaard en ten derde in de Heilige Geest bekrachtigd. Gemeente, het was toch één groot wonder. In de eerste plaats al dat Zacharias en Elisabeth, hoewel ze op hoge leeftijd gekomen waren, toch nog vader en moeder worden. Zacharias krijgt een boodschap van de engel Gabriël dat hij vader zal worden. En als dan de geboorte van hun kind daar is en hij wordt op de 8e dag besneden, dan moet er een naam bedacht worden. En het staat eigenlijk van tevoren vast, hij moet Zacharias heten, naar zijn vader. Maar als aan zijn vader gevraagd wordt wat zijn naam is, hij een schrijftafeltje krijgt aangereikt, dan schrijft hij daarop, Johannes is zijn naam. Johannes, dat wil zeggen, de Heere is genadig. En dan kunt u zich voorstellen dat heel de omgeving ervan onder de indruk is. Het gaat als een lopend vuurtje door heel de buurt heen. En mensen zeggen toch ook tegen elkaar, wat zal dit kind wezen? Wat zal dit kind toch wezen? Nou, dit kind, dat zal een voorloper wezen, waar Johannes, waar Jesaja al van geprofeteerd heeft, een stem roepende in de woestijn, bereid de weg des Heren, waar Maleachi van geprofeteerd heeft, dat er iemand voor zal gaan in de kracht van Elia, en daar verschijnt ineens Johannes, in kemelsharen mantel, met een lederen gordel, we zouden zeggen, je kunt het in één keer zien. Dat is een profeet van de oude dag. En hij komt als wegbereider voor de Heere Jezus. Hij mag de Heere Jezus aanwijzen, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Maar als het nou gaat over dat lam dat de zonde der wereld wegneemt, dan is het de opdracht van Johannes om juist die zonde aan te wijzen. Dat had het volk nodig, maar dat hebt u ook nodig. En dan moeten we niet vaag blijven, dan moeten de zonden concreet worden aangewezen. De zonde, wat doet u met de verkondiging van het woord? Volhardt u dan ook in het woord en leeft u naar het woord? Vraagt u naar de Heere en zijn sterkte? Leeft u door het geloof of door het gevoel? Wat is uw zonde? Wat is uw boezemzonde? Dat weet u het beste. En zo moet het aangewezen. Dat een ieder die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen, die is vervloekt. En zo heeft Johannes ook de noodzaak van bekering aangewezen, maar ook opgeroepen tot bekering. En gebeurt dat ook niet veel te weinig, gemeente? Bekeert u. En of u oud bent of jong, u hebt waarachtige bekering nodig. Wij moeten allemaal bekeerd worden. Dat kunnen we nog op een verjaardagsfeestje zo tegen elkaar zeggen. Maar ten diepste is het onbijbels. Wij moeten bekeerd worden. Staat nergens in de Bijbel dat wij bekeerd moeten worden. Weet u wat er in de Bijbel staat? Bekeert u. En of het de eerste bekering is, of dat het die dagelijkse bekering is, die al Gods kinderen nodig hebben. Maar bekeert u en gelooft het evangelie. U mag dat ook zo vertalen. Bekeert u en gelooft daartoe het evangelie. En Johannes roept de mensen op om hun zonde te belijden. En dan worden ze gedoopt door hem. En die doop van Johannes, ik denk dat daar ook veel verwarring over is. Die doop van Johannes is de doop der bekering. En als we verder oplezen in het Nieuwe Testament, een Apollos bijvoorbeeld, die door Aquila en Priscilla nauwkeuriger wordt onderwezen. Die Apollos die wist niet meer dan de doop van Johannes. Zoals ook in Efeze niet meer wisten dan de doop van Johannes. En dan worden ze gedoopt in de naam van Jezus Christus. Dat is ook waar Petrus toe oproept in zijn preek op de Pinksterdag. Een ieder worden van u gedoopt in de naam van Christus tot vergeving van de zonde. Dus u moet die doop van Johannes zien als een rituele reiniging. En voornamelijk de heidenen die zich tot het Jodendom bekeerden, die werden gedoopt als zij hun zonde belijden. En terwijl Johannes en Jeruzalem en heel het omringende land loopt uit om door Johannes gedoopt te worden, als Johannes daar zo bezig is in de Jordaan, dan verschijnt daar ineens de Heer Jezus. Hij is gekomen van Galilea, dat ligt in het noorden van Jeruzalem, in het midden Samaria en dan onder in Jeruzalem Judea. De Heer Jezus is begonnen in Judea, daar begint zijn bediening in Judea. Opgegroeid, opgevoed in Nazareth, gaan wonen in Capernaum, maar wij vinden hem hier nu in Galilea om van Johannes gedoopt te worden. Hij moet gedoopt worden. Want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. In de doop van de Heere Jezus erkent hij dat hij de broeders in alles is gelijk geworden. Terwijl hij geen zonde heeft, geen zonde gedaan heeft, is hij door God tot zonde gemaakt. De toren Gods over de zonde rust op hem. Om dat grote werk der verzoening aan te vangen. En daarom wordt hij gedoopt. Hij erkent dat hij de mensen in alles gelijk geworden is. En zie, de hemelen werden hem geopend. En zie, dat betekent, gemeente, het vraagt al onze aandacht. Ik weet niet waar uw gedachten zitten en hoe makkelijk ze wel alle kanten op kunnen vliegen, maar een goddelijke oproep. Zie, zie, de hemelen werden hem geopend. Wat moet dat geweest zijn voor de Heer Jezus? Als hij zo een blik krijgt in de hemelen die hij verlaten heeft. Daar waar het goed was en waar het heerlijk was. Hij was als spelende voor het aangezicht van zijn vader. Maar naar deze lage aarde gekomen, de heerlijkheid die hij had bij zijn vader heeft hij afgelegd. Arm geworden daar hij rijk was. Wat moet het hem bemoedigd hebben? Als Paulus daar later over schrijft dat hij het kruis gedragen heeft en de schande veracht en dat vanwege de vreugde die hem was voorgesteld. De vreugde die hem werd voorgesteld, dat was hier dat hem de hemelen geopend werden. En als hem de hemelen geopend worden, dan kun je afvragen, en Johannes dan? Heeft Johannes dat ook gezien? Nou, ik kan me dat wel voorstellen. Ik denk aan Stefanus. Stefanus, als hij op het punt staat om gestenigd te worden, dan worden hem ook de hemelen geopend. Dan wordt hij bemoedigd, versterkt. En dan krijgt hij een blik in de hemelse heerlijkheid. Zou het nog kunnen, gemeente, dat ons de hemelen geopend worden? Vanmiddag, ik denk aan een vrouw in mijn eerste gemeente. Toen ik net bevestigd was als predikant, zeiden de broeders, daar moet u als eerste heen. Die vrouw is ernstig ziek, leukemie, was al op leeftijd. En toen ik bij haar kwam, het eerste wat zij aan mij vroeg was, hoe weet je nou dat een belofte die je krijgt ook van de Heere is? En ik kende die vrouw verder helemaal niet. Het was de eerste keer dat wij elkaar ontmoetten. Maar ik zei, mevrouw, als de Heere u een belofte geeft, dan geeft hij ook de werkzaamheden daarmee. Dan krijgt u de Heere nodig om de vervulling ervan. Nou, dat werd ook waarheid toen zij eenmaal op haar ziekbed kwam te liggen, wat uiteindelijk haar sterfbed werd. Maar enkele dagen voordat zij stierf en ik haar bezocht, zei ze, ik zie de hemel geopend. En de dag daarop, zei ze, ik zie de hemel nog verder geopend. De deur staat wagenwijd open. En de dag vlak voordat zij stierf, lag ze met uitgebreide armen. Heere Jezus, kom haastig. Johannes, hij zag de geest Gods nederdalen gelijk een duif en op hem komen. Het is altijd moeilijk, hè, gemeente. Wat moet je nou toch voorstellen bij de Heilige Geest? Als het gaat over de Vader, dan hebben we direct een voorstelling. Of dat een goede voorstelling is, dat is nog maar de vraag. Als het over de Zoon gaat, dan begrijpen wij gelijk waar het over gaat. Maar als het nou over de Heilige Geest gaat, die wordt vaak als een kracht gezien. Maar het is ook een persoon. De derde persoon in de goddelijke drie-eenheid. En dan begrijpt u het ook wel waarom die geest vaak als een duif wordt voorgesteld. Op grond van hier deze tekst. Een duif. Het symbool, zouden wij zeggen, van vrede. Een symbool van onschuld. Een duif. Het symbool van de reinheid. En dan vervolgt Matthäus. En zie opnieuw. En zie. Een stem uit de hemelen. Nou jongens en meisjes, dat is toch raar. Een stem die hoor je. Die zie je niet. Maar een stem die moet je horen. En toch kunnen wij een stem zien. Dat gaat ook over de stem die vanmiddag tot u klinkt. Die moet u zien. Zien met de ogen van het geloof. Met de verrekijker van het geloof. Opdat u ten Heere Jezus Christus zou zien. In die stem. Nee, ik loop al wat vooruit op mijn volgende punt. Het is de stem van de Vader. Deze is mijn Zoon. Mijn geliefde. In de welke ik mijn welbehagen heb. Het is de Vader die zijn welbehagen toont. En wat is nou weer welbehagen? Dat is wel een moeilijk woord. Dat is ook een beetje een ouderwets woord. Dat zeggen wij niet zo graag, zo gauw meer. Hè? Het behaagt ons als wij iets fijn vinden, als wij iets mooi vinden. Als we daar een goed gevoel bij hebben, dan zeggen wij niet dat behaagt ons. Maar dat is wel hetzelfde. Vreugde. Vreugde van de Vader. En dan niet een gewoon behagen, maar een welbehagen. Overtreffende trap. Misschien, ik zal er straks nog iets van zeggen, maar misschien nu eerst maar, ik zal het vertalen met liefde. Liefde van de Vader. Hij heeft een behagen in mensen. Denkt u maar, en jongens en meisjes, weet je nog, daar die engelen op de velden van Efrata, die daar zingen voor de herders. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen een welbehagen. Zo werd het aan Johannes getoond, dat welbehagen van de Vader. Onze eerste gedachte. We gaan naar onze tweede gedachte, in zijn Zoon geopenbaard. Want een spaartje dieper, gemeente. Wat betekent dat welbehagen van de Vader? Waar heeft de Vader nou een behagen in? De Vader aan wie het bijzondere werk van de schepping toegekend wordt. Hij heeft de hemel en de aarde geschapen. En telkens weer, iedere dag, nadat er een scheppingsdag voorbij was, dan zei de Vader, het is goed. De tweede dag, de derde dag, de vierde dag, de vijfde dag en de zesde dag. Dan gaat hij de mens gaan. Dat ben u, hè? De mens. En de mens die onderscheidt zich van de dieren, doordat de mens een verstand heeft, een wil heeft. En hij schiep de mens als kroon op de schepping, om hem groot te maken tot in alle eeuwigheid. Nou, dan kunt u een voorbeeld nemen aan de dierenwereld, van de plantenwereld. Hoe de dieren, hoe vogels kunnen zingen tot de eer van hun schepper. En dat was ook uw doel. Daarom heeft God u geschapen. Om hem zo te verheerlijken, zo hem te prijzen, te loven. En dat tot in alle eeuwigheid. Maar u en jullie jongens en meisjes en ik, wij zijn van dat doel afgeweken. En wij hebben ons doel gemist. Nou, dan hebt u precies de kern te pakken van het woord zondaar. Zondaar betekent letterlijk doelmisser. Dus u bent een doelmisser. u beantwoordt niet aan het doel waartoe God u geschapen heeft. Maar weet u welk doel God voor ogen had dan? Weet u dat? Wat is het doel van uw leven? Als je nou een keuze moet maken op school voor een profiel, een richting, een vervolgopleiding, heb je dan de Heer ook nodig? Omdat je beseft dat je een doelmisser bent. Dus dat al die keuzes die wij maken, dat ten diepste verkeerde keuzes zijn. Kloppen niet. Doelmissers. En de Heere heeft gezocht naar verlossing. Mag ik dat zo zeggen? Als het gaat om zoeken, dan ben je iets kwijt. Was God iets kwijt? Gemeente, de Heere, en dat doet hij wel vaker, drukt zich op menselijke wijze uit. En zo vindt u het in Job, in Job 33, dat God gezocht heeft naar verlossing. En dat drukt iets uit van de onmogelijkheid. Hoe moet het toch? En uiteindelijk vindt hij de verlossing in zijn zoon. In zijn zoon die zegt, hier ben ik, Vader. En ik zal komen om uw wil te doen. Verlossing gevonden in zijn zoon. En zijn zoon die laat zich sturen, laat zich naar deze aarde zenden om de dood in te gaan. Hij wordt mens met ziel en lichaam beide. Dus alles wat u voelt of kunt voelen, dat heeft hij gevoeld. Alles wat u moet meemaken, daarin is hij verzocht. Zo schrijft Paulus het. Wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Want hij is in alles verzocht. En als er staat alles, dan moet u dat ook gewoon laten staan. Dat is het woord. En alles waarvan u misschien denkt dat u de enige bent die dingen moet meemaken, dat u uniek bent, hij is in alles verzocht. Hij is binnengetreden in de puinhoop van uw bestaan. De puinhoop, de chaos die u gemaakt heeft. Daar is hij binnengetreden. En hij laat zien dat hij die puinhoop op zich genomen heeft. Dat hij de zonde op zich genomen heeft. Aldus betaamt het aller gerechtigheid. Mens geworden. En als hij zo betuigt dat hij tot zonde gemaakt is, dan klinkt de stem van de Vader. Deze is mijn zoon, mijn geliefde. Die zoon die van de Vader gegeven is, welke vader gaat het doen? Hier. Zijn zoon geven. Hoe moeilijk het ook kan zijn, ik weet niet wat het is, maar als een kind ons ontnomen wordt, het zij voor de geboorte of na de geboorte, maar dan moet u denken aan deze vader die zijn zoon geeft. Hij is hem niet ontnomen, heeft hem gegeven, gewillig, afgestaan. Zijn zoon, die vaderhand, heeft zijn zoon bij de hand genomen en hem gebracht naar het kruis. Mijn geliefde, dat is een oudtestamentische uitdrukking. Dat wordt gezegd van de eerste zoon. Van de enige zoon. Kunt u ook verlezen bijvoorbeeld in Genesis 22. Als Abraham geroepen wordt om Isaac, zijn eerste zoon, zijn geliefde, te gaan offeren. Zijn enige zoon. De enige zoon die hij had. Ik kan mij nog een verhaal herinneren uit Putten. Daar is de razzia geweest. In oktober 1944. 650 mannen weggevoerd. En daar was een weduwe, waarvan twee zoons naar Duitsland zijn weggevoerd en niet meer teruggekomen. Toen later daar dominee Ikiviet op bezoek kwam, samen met een ouderling, schreeuwde ze haar nood uit. Totdat die ouderling zei: maar zie dan eens op de vader. De vader die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. En toen brak haar hart. Een welbehagen in zijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Omdat hij zich gewillig borg stelt. Omdat zijn zoon zich gewillig heeft gegeven, zichzelf heeft vernietigd en de gestaltenis van een dienstknecht heeft aangenomen. Zijn zoon die dat grote werk van de zaligheid op zich neemt. Omdat hij een welbehagen heeft in mensen. Hij was voor het aangezicht van zijn vader als spelende, maar had vermakingen in mensenkinderen. Kunt u het zich voorstellen, gemeente? Raakt het u? Wat een liefde. Onbegrijpelijke, onbeschrijfelijke zondaarsliefde. Zo lief heeft God deze wereld gehad. En dat hij daarom zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Ja, zegt u misschien. Deze wereld, is dat niet de uitverkoren wereld? Nee, gemeente. U beperkt zijn liefde. Het is de kosmos. En in Johannes, zo gebruikt hij dat woord kosmos, ook in zijn brieven, als de door de zonde vervloekte wereld. Die heeft hij zo lief gehad. Dat hij daarom zijn zoon gegeven heeft, totdat een ieder die in hem gelooft niet zou verderven, maar het eeuwige leven hebben. Deze liefde, die moet het hart breken, voor het eerst of opnieuw. En als deze liefde uw hart niet kan breken, dan moet ik u ook waarschuwen, want dan kan niets uw hart breken. De hardste slagen doen het niet, gemeente. Misschien dat u wel denkt, als ik nou maar eens stilgezet word, als er nou maar eens iets gebeurt in mijn leven, of dat u geconfronteerd wordt met een moeilijk geval, dan wordt het wel anders. Nee. Het is alleen deze liefde die uw hart kan breken. Moeilijke dingen, die kunnen ons stilzetten. En waardoor wij gaan vragen naar de Heere. En er is maar één ding wat uw hart breekt. Zijn liefde. Waar wacht u op vanmiddag? Moet er eerst een knal gebeuren of zo, of een flits? Iets bijzonders? Of kan deze liefde u raken? Het welbehagen van de Vader in zijn Zoon geopenbaard. Onze tweede gedachte. We gaan naar onze derde gedachte. In de Heilige Geest bekrachtigd. En zie, de hemelen werden hem geopend en hij zag de Geest Gods nederdalen gelijk een duif en op hem komen. Hij zag. Wie zag er hier? Ik weet niet welke Bijbel u hebt, maar als u een GBS-Bijbel hebt, dan staat er hij met een kleine letter. Dat is dus Johannes de Doper. Als u een Jongbloed-Bijbel hebt, dan staat er hij met een hoofdletter. Dat is dus de Heere Jezus. De Heere Jezus zag die duif op hem neerdalen. Of was het Johannes? Nou, gemeente, dat laat gelijk zien hoe moeilijk het is om te vertalen. Want de vertaling van het woord wat hier gebruikt wordt, is hij. Maar ja, wie is die hij? Dus het gaat niet alleen om te vertalen, je moet dan eigenlijk ook nog uitleggen. Of interpreteren, zouden wij zeggen. Je moet er een interpretatie aan geven. Wat is het ongelooflijk moeilijk, dat vertalen. En het kan zomaar een splijtswam zijn. In de gemeente, in de kerk. Dus ik houd het maar op allebei. Het kan zowel de Heer Jezus zijn die hem zag, als ook Johannes. Maar het gaat niet zozeer om wie hem zag, die duif. Het gaat er veel meer om dat hier de drie-eenheid wordt geopenbaard. God drie-enig. Vader, wiens stem gehoord wordt uit de hemel. De Zoon, die daar het teken van de doop ontvangt en die duif, de Heilige Geest, die op zijn schouder neerdaalt. Dan ziet u dat die drie personen, die zijn één. Het is één God en drie personen. Wilt u het begrijpen? Ik zou zeggen, probeer het niet. Het gaat niet. Het hoeft ook niet. U hoeft het alleen maar te geloven. En waar de Vader is, daar is de Zoon. En waar de Zoon is, daar is de Heilige Geest. Alle drie zijn ze aanwezig in het werk van de schepping. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. En de aarde nu was woest en ledig. Maar dan komt die Geest. De Geest God zweeft over de wateren en zodra die Geest daar gaat zweven, dan komt er licht en er komt leven. En hoewel wij het werk van de schepping toerekenen aan de Vader, denkt u maar aan de 12 artikelen en zondag 8, hoe worden deze artikelen gedeeld in drie delen. De eerste is van God de Vader en onze schepping. De tweede van God de Zoon en onze verlossing. En de derde is van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Dus het werk van de schepping wordt toegerekend aan de Vader, maar de Geest is er. En wij weten uit het evangelie van Johannes, Zo begint hij: in de beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En dat geen ding door hetzelfde gemaakt is dat gemaakt is. Dus ook Gods Zoon was aanwezig in de schepping. En dat gebeurt niet alleen in de schepping, maar dat gebeurt ook in het werk van de herschepping. In het werk van Gods genade. Vader, Zoon en Heilige Geest. Als die Heilige Geest in uw leven gaat werken, dan vindt die woestheid en leegheid, doelloosheid. Maar gaat die Heilige Geest daar werken, dan komen de dingen tot leven, dan komt er licht. Dan gaat u zien dat u zondaar bent. Dan gaat u zien dat u verlossing nodig hebt. Dan is het werk van die Heilige Geest om u tot Christus te leiden. En dan oppassen, gemeente, dat u die personen niet uit elkaar gaat spelen. Alsof de Vader, ik bedoel het met alle eerbied, maar dan begrijpt u ook gelijk wat ik bedoel. Dat u niet de Vader ziet als een boeman waar u het maar van afwachten moet wat hij zal doen, een grillig God. En dat het dan de Zoon is die dan de Vader wat kalmeert. Vader, Zoon en Heilige Geest, alle drie, één God. Die Zoon die is ook ontvangen door de Heilige Geest. Als Gabriël bij Maria komt, dan zegt hij: de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. En omdat Maria met die kracht overschaduwd wordt, is de Zoon ontvangen van de Heilige Geest. En daarom heeft hij de zonde niet geërfd, dus hij heeft geen erfzonde. Ja, maar Maria toch was ook een zondares. En hij is toch geboren uit de maagd Maria. Ja, maar daarom die Heilige Geest. Die heeft haar geheiligd. En daarom de Heere Jezus Christus, de broeders in alles gelijk, maar uitgenomen de zonde. Maar dan nog even dat beeld van die duif. Een duif is ook bang. Wij voeren ook een beetje in de tuin die vogeltjes. En dan komt er vaak een echtpaar, twee duiven, ze altijd samen. Maar zodra je iets beweegt, alhoewel je nog in de keuken staat, nog ver weg, maar dan zijn ze weg. Bang. Daarom moet u ook die geest niet uitblussen. De werking van die geest niet tegenstaan. En dat kan zomaar door een zondige gedachte, door klein te denken van de Heere. Zou het wel mogelijk zijn? Zou het mogelijk zijn dat de Heere vanmiddag in één klap de hele gemeente bewerkt, waardoor u vol bent van de Heilige Geest, zoals op de Pinksterdag gebeurde, en dat u alle getuigt van de grote werken Gods? Zou het kunnen? Die geest die u bepaalde gedachten geeft, dat zal ook vanmiddag gebeuren onder de prediking. U hebt alle uw gedachten, bepaalde woorden die u aan het denken zetten. Een werk van de geest, maar niet uitblussen. Maar zoek dan die gedachten die leiden tot Christus om die aan te wakkeren. Vraag als u straks thuis komt. Zoek uw binnenkamer op en vraag de Heere om meer en meer het zicht op dat welbehagen van de Vader. Die werking van de geest is onmisbaar. Het is die geest die ontdekt, die laat ons dingen zien die wij nooit gezien hebben. Die geest die overtuigt, hebben we nodig. We zijn nog niet zomaar omgepraat. Wij hebben overtuiging nodig. Het is de Heer Jezus die gezalfd is met deze geest en waardoor hij gezalfd is tot profeet. En bijzonder, want wat is het werk van deze profeet? Om nou de verborgen raad en wil van God, zo zegt onze Heidelbergse catechismus dat, de verborgen raad en wil van God aangaande onze zaligheid te openbaren. Hoe nodig. Ook gezalfd tot priester. Maar hij was niet alleen degene die het offer bracht. Hij was ook zelf het offer. En gezalfd tot koning. Omdat hij de overste deze wereld geoordeeld heeft. Hem is gegeven. Alle macht in de hemel en op de aarde. Deze geest, gemeente. En misschien dat u wel geschrokken bent. Maar deze geest werkt ook onwederstandelijk. Dat betekent, het ligt niet in uw vermogen om deze geest tegen te houden. En de werking van deze geest tegen te houden. Als het hem behaagt, dan is het afgelopen. Met uw opstand en met uw weerstand. Met uw vragen, met uw jamaars. Maar dan mag u zich leggen aan zijn voeten. Een onwederstandelijke kracht der zaligheid. En hoe doet die geest dat dan? Hoe werkt dan die geest? Nou, dat doet hij door het evangelie. En dit is het evangelie. Het welbehagen van de Vader. Die hij niet alleen aan Johannes openbaart, maar vanmiddag ook aan u en aan jou. Het welbehagen van de Vader. En dat hij een welbehagen heeft in mensen en daarom zijn Zoon gegeven heeft. Onbeschrijfelijke zondaarsliefde. Niet omdat u zo goed bent of zo goed uw best doet. Of omdat de Heer aanknopingspunten vindt in u. Nee, het komt alles uit hem. Wees er toch ontzaggelijk dankbaar voor. Dat is het wonder. En dat hij daarom het liefste wat hij had, zijn Zoon, gegeven heeft. En wat de Vader nou zo graag ziet. Jongens, wat deze Vader zo graag ziet is dat je zijn Zoon nodig hebt. Kus toch de Zoon. Omdat er genade op zijn lippen is uitgestort. Ja, maar als ik nou toch eens wat meer gevoel had van mijn zonde. Als ik nou toch eens meer overtuigd was dat ik een zondaar ben. Hoeveel zondekennis is nodig? Gemeente, ik gebruik maar vaak het voorbeeld van de dokter. Wie mag er naar de dokter? U mag allemaal naar de dokter. Als u belt, moet u even wachten tot morgen. En u belt omdat u naar de dokter wil. En afgezien van de doktersassistenten die misschien soms wat lastig is. Maar als u daarvoor bij bent, dan hebt u een afspraak met de dokter. Maar wie gaat er nou naar de dokter? Dan moet u in de wachtkamer gaan kijken. Daar zitten mensen die hebben van alles geprobeerd. En ze dachten, het gaat misschien nog wel weer beter worden. Maar het werd niet beter. Van alles geprobeerd en ten einde raad hebben ze de dokter gebeld. En daarom, als het gaat om zondekennis, het is geen voorwaarde om tot Christus te gaan. Maar het is een kenmerk van degene die tot hem gaan. Hem nodig hebben. Wat ziet hij het graag dat zondaren tot hem de toevlucht nemen. En dan moet u kijken in het Nieuwe Testament. Wie komen dan tot hem? Doven, blinden, kreupelen, zieken, mensen met allerlei vragen. Laat voor u die dwang niet nodig weten. Maar neem de toevlucht tot hem. Hij nodigt en hij roept. En hij staat met uitgebreide armen. Ziet niets liever dan dat zondaren de toevlucht nemen tot hem. Met al uw nood, met al uw moeite, met al uw zorgen, uw onzekerheid, uw spanningen, met uw schuld. De toevlucht nemen tot hem. Het is des Vaders welbehagen die hij aan Johannes toont, in zijn Zoon openbaart en door de Heilige Geest bekrachtigt. Amen. Wij gaan zingen met elkaar op Psalm 68 en daarvan het 7e vers. Gelijk een duif door het zilveren wit en het goud dat op haar vederen zit, bij het licht der zonnestralen ver boven andere vogelen pronkt, zult gij door het goddelijk oog beloond weer met uw schoonheid pralen. En wat er verder volgt, 7e vers uit Psalm 68. Wat een wonder dat alles in u ligt. Als wij nog iets hadden toe moeten brengen, was het voor eeuwig verloren. Maar u betoont, o Vader, uw welbehagen. En u openbaart dat in uw Zoon. De Zoon van uw welbehagen. uw geliefde. En u bekrachtigt het door de werking, de verzegeling met de Heilige Geest. Dan ligt alles in u. En daarom kan het. Daarom staat de deur van de hemel nog wagenwijd open. Voor verloren zondaren. Heere, werk dan nog in het midden van de gemeente. Dat hebben we niet één keer nodig. Dat hebben we iedere dag nodig. Wir sind Bettler. Wij zijn bedelaars. En Heere, ga zo met ons de nieuwe week in. Om in afhankelijkheid van u onze weg te gaan. Bewaar ons voor dwaze keuzes. Omdat we denken dat we het zelf al weten. Maar opdat we zo u in alles nodig zullen hebben. Om in afhankelijkheid van u te leven. Heere, werk het nog. En gedenk ons zo naar de grootheid van uw genade. Zegen het werk onze handen. De komende week. Het ambtelijke werk. Het kerkvoogdelijke werk. Het werk in de gemeente, maar ook buiten de gemeente. Het werk waartoe u ons roept. Wat u ons op de schouders gelegd hebt. Heere, ontferm u over ons. Wees ons genadig. Dat bidden wij van u. Op Christus wil alleen. Amen. Onze slotzang is op Psalm 43, het derde vers. Zendt Heere uw licht en waarheid neder, en ook het vijfde, mijn ziel. Hoe treurt ge dus verslagen? En ook het wat er verder volgt, het derde en het vijfde vers uit Psalm 43. Ga dan in vrede naar uw woningen, verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.